Namens de kerkraad zijn er voor u enkele afkondigingen. De kopij van voor het kerkblad van april kan uiterlijk aanstaande zaterdag bij de Scriba ingeleverd worden. En de bestemming van de collecte is als volgt. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de diensten en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een algemene diaconie collecte. De tweede is bestemd voor de instandhouding van de erediensten en die bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 33. Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. En ook vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Vers 5 en vers 6 uit Psalm 33. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten wij daarna zingen uit Psalm 20, het 5e vers. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon, die koning hoor, als we in ellenden aanbidden voor zijn troon. Psalm 20, vers 5, laten wij dat zingen na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere God, wij komen in het gebed voor uw aangezicht. En wij kunnen alleen maar tot u naderen door het bloed van uw Zoon. Want uw woord zegt dat Hij een verse en levende weg gebaand heeft tot in het heiligdom. Met zijn eigen bloed. Dan mogen wij op deze Lijdenszondag bij elkaar zijn als christelijke gemeente, om opnieuw te luisteren en te overdenken wat het wil zeggen dat Hij zichzelf gegeven heeft, zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Wat het betekenen wil dat het de Vader behaagde Hem te verbrijzelen. En dan bidden wij, Heere, dat wij niet alleen zien op het lichamelijke lijden, maar bovenal op de heerschappij en het koningschap van deze koning, Jezus, de Messias. Heere, open onze ogen daarvoor. Zoals die moordenaar hem mocht zien als de koning en hem mocht zien als degene die het koninkrijk heeft. Heere, we bidden dat ook wij de Heer Jezus zo mogen zien. En wij zullen met onze natuurlijke ogen hem nooit zo zien. Dan zijn wij voorbijganger, dan zijn wij aanschouwer, dan blijven wij op afstand staan. Maar we bidden, Heere, dat u ons geeft, verlicht de ogen van het verstand, dat we hem mogen zien. Geef ons het verstand dat wij de waarachtige kennen. En daarom bidden wij, Heere, om de werking van uw woord en de werking van uw Heilige Geest. We bidden, Heere, dat wij dit gedeelte, weliswaar bekend, maar toch mogen ontvangen als het woord van God, en dat er uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen mogen worden voortgebracht. Ook bidden wij om de werking van de Heilige Geest, die immers het woord gebruikt om onze harten en levens te veranderen. Heere, zo zien wij op tot u in onze eigen afhankelijkheid, en we zien op tot u als degene die alles geven kan en wil wat wij nodig hebben. Heere God, wij bidden ook voor elkaar, want wij nemen onze zorgen en vragen, onze situatie mee in uw huis onder uw woord. geef dan een woord op zijn tijd. Ook al zal het niet altijd of slechts zelden een woord zijn dat direct over onze situatie gaat, geef toch, Heere, dat wij, al is het voor een ogenblik, de aandacht richten op de diepe vragen van het leven en op de eeuwige antwoorden die u geeft. Geef dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heere, en dat wij ons verbonden mogen weten aan elkaar door datzelfde evangelie, dat woord van Jezus Christus, over het offer aan het kruis volbracht. Gedenk, Heere, de kerk in deze wereld. Gedenk allen die uw naam belijden, allen die samenkomen, ook degenen die gevangen zitten en niets kunnen samenkomen met de gemeente. We bidden voor de kerk in de verdrukking en de vervolging, maar evenzeer ook voor de kerk in ons eigen land en in het geseculariseerde Westen, waar andere bedreigingen en aanvallen op uw kerk en op uw werk plaatsvinden. Maar Heere Jezus, u bent koning van het kruis en u zult overwinnen. U zult niet toelaten dat de poorten van de hel uw gemeente zouden overweldigen. We bidden voor het Joodse volk. Gedenk hen, Heere. En we bidden dat dat moment spoedig zal komen, dat zij in hun ongeloof niet zullen blijven, maar dat zij opnieuw ingeënt mogen worden in die stam waaruit zij voortgekomen zijn, uit dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob. We bidden voor de staat Israël, waar zoveel gaande is, waar zoveel onveiligheid is, waar zoveel krachten en machten tegen gericht zijn. Heer, we kunnen en willen ook niet alles goed praten wat er gebeurt. Maar we bidden, Heere, dat ook zij als natie een voortbestaan mogen houden. En dat u aan de leiders van het land, ja, aan alle leiders in deze wereld wijsheid geeft. Want wee het volk van wie de koning een dwaas is, zegt uw woord. Geef dan wijsheid, Heere, ook aan de grote leiders van de wereld. Er is zoveel gaande, er is zoveel angst, er dreigen gevaren. Politiek, economisch, in ander opzicht, Heere, we leggen het voor u neer. En richt dan, Heere, tegelijk ons oog en hart op de toekomst die u weggelegd hebt, die verder gaat dan dit tijdelijke leven. Geef dat we daarin onze vastheid en zekerheid vinden. Zo vragen wij, Heere, dat ook deze dag en deze avonddienst een plaats mogen hebben in de uitbreiding en in de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wel in Lucas hoofdstuk 23. Laten wij lezen vanaf vers 35. Lucas hoofdstuk 23, vers 35 tot en met 43. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En al het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning de Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning van de Joden. En een van de kwaadoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de ander, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heer, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing van de schrift. We denken nou over dit gedeelte onder het thema Koning van het Kruis. Koning van het Kruis. Drie gedachten. Laten we daarbij stilstaan. Ten eerste bij zijn koningschap. Ten tweede bij zijn onderdaan. En ten derde bij zijn macht. Koning van het Kruis. Als we deze verzen lezen, dan kan ons opvallen dat telkens weer aan de orde wordt gesteld dat hij koning is. De mensen spotten ermee, het staat boven zijn hoofd geschreven. En ook die ene moordenaar die begint over het koninkrijk. Dus wij schrijven erboven koning van het kruis. Ten eerste, we denken na over zijn koningschap. Wat houdt dat in dat Jezus koning is, ook op dit moment als hij aan het kruis hangt? Zijn koningschap, ten tweede zijn onderdaan. Dus één iemand in al die mensen daar die hem beleidt en kent als koning, zijn onderdaan, en ten derde zijn macht. Wat doet Jezus? Hoe laat hij zien dat hij koning is? Als hij die ene moordenaar toelaat tot zijn koninkrijk. Dat is zijn macht. Dus die drie gedachten, zijn koningschap, zijn onderdaan en zijn macht onder het thema koning van het kruis. Psalm 145, vers 2 en 6. Laten wij dat als inleiding op de verkondiging gaan zingen. Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 2 en ook vers 6 uit Psalm 145. Gemeente, wellicht kunnen wij ons nog wel de beelden herinneren van alweer een aantal jaren geleden, dat Saddam Hussein werd gevangen genomen. Hij had zich verstopt ergens in een gat onder de grond en een paar Amerikaanse soldaten vingen hem. Ze trokken hem boven de grond, ze maakten een paar foto's van hem en die afbeeldingen die gingen de wereld rond. Je zag die man, oude man geworden, met zijn lange vieze baard en zijn verwilderde, angstige blik in de ogen. Wat bleef er van zo iemand over? Wat was er van die koning en die macht van Saddam Hussein gebleven? Helemaal niets. Eerst was hij de machtigste man, misschien wel van het hele Midden-Oosten. Iedereen beefde en sidderde voor hem. Hij kon doen wat hij zei, zijn woord was wet. En nu, wat bleef er van hem over? Ze spotten met hem, een paar gewone soldaten. Nou gemeente, als wij het Leidensevangelie lezen, en als wij dit gedeelte lezen over de kruisiging, dan zien wij ongeveer hetzelfde beeld. Jezus, ja, hij heeft al die jaren gepreekt over het koninkrijk. Hij was ermee begonnen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij heeft al zijn gelijkenissen verteld. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan kwam de ene na de andere gelijkenis. Hij heeft dat gedacht dat hij de koning was. Hij heeft dat volgehouden tot aan Pilatus toe. Hij zegt dat ik een koning ben. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Een koning is Jezus koning. Het Sanhedrin heeft er een dag vrij voor genomen om aanwezig te zijn en rondom dat kruis te gaan staan en samen eens grappen en grollen te maken over die koning. Als u dan de koning bent, kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. En de voorbijgangers kunnen het ook niet laten om een grap te maken en de soldaten die doen er ook aan mee. En de andere twee moordenaars ook. En Jezus, gemeente, hij zwijgt. Ja, wat moet je nog zeggen? Daar hangt hij armzalig, bebloed, verwond, naakt. Hij zwijgt. En de mensen lasteren hem. Er staat eigenlijk in het Grieks, zij godslasteren hem. Ze doen het door en door. Gemeente, wat is dat voor een koning? Als hij hem daar in gedachten zo zien hangen, respectloos, vastgespijkerd. Het slachtoffer van, ja, van degene die echt koning is, toch? Pilatus? Die had gezegd dat hij gekruisigd moest worden en daar ging hij. En ze hebben wel nog twee lakeien gegeven, links heen en rechts heen. En ja, gemeente, dat maakt het voor ons ook lastig, hè. Jongelui, als je christen bent, in wat voor koning zou je geloven? Is dit de koning die wij dienen? Die zo vaak en zo makkelijk het voorwerp van de spot is van de mensen om ons heen. We zijn gewend om in de kerk met een, ja, met een bepaald ontzag en een bepaalde eerbied te spreken over de Heer Jezus. En zeker als, tenminste zo ervaar ik dat en misschien dat u dat herkent, hè, als de Goede Vrijdag dichterbij komt en straks als we de Goede Vrijdag hebben, dat is toch altijd een bijzondere dienst om samen te zijn in de stilte van de avond en na te denken over dat diepe lijden van de Heer Jezus. Nou gemeente, het was geen gewijd moment hoor, daar aan het kruis. Het was geen eerbied, het was geen stilte. Jezus moest zijn stem verheffen. Door al het geschreeuw en de lasten van de mensen heen. Toen hij zei, het is volbracht. Is hij wel koning? Ja gemeente, hij is koning. Waar blijkt dat uit? Hij beslist over wie erin mag gaan in zijn koninkrijk en wie daar buiten moet blijven. Dat is zijn koningschap. Hij de koning beslist wie daar binnen mag treden en voor wie de deur gesloten wordt. En voor al die mensen die daar rondom dat kruis zijn, al die mensen op Golgotha, kiest koning Jezus er één uit. Die ene moordenaar. Rechts of links, we weten het niet. Die man mag binnen. Die man wordt toegelaten. En de rest, buitengesloten. Al die voorbijgangers die daar voorbij gaan, al die fariseeën, al die soldaten, buitengesloten. Waarom, gemeente, waarom kiest de Heer Jezus die ene moordenaar uit? Waarom mag die man binnenkomen? Waarom wordt hij onderdaan? Omdat Jezus koning is. Omdat de koning de vrijheid heeft te beslissen wie wordt toegelaten en wie wordt buitengesloten. En daar op dit ogenblik, op het allerzwakste moment van heel zijn leven, terwijl hij daar stervend aan het kruis hangt, toont Jezus de grootte van zijn koninklijke macht door op zijn machtswoord die ene man toe te laten en de rest buiten te sluiten. En waarom hij dat doet? Nou, daar geeft hij geen redenen voor. Daar geeft hij geen uitleg voor. Want dat hoeft een koning niet te doen. Een koning mag soeverein beslissen. En dan trekken we de lijn door, gemeente, naar deze tijd. En zo gaat het nu nog. Koning Jezus beslist wie er binnengelaten wordt. En als we denken aan al die miljoenen Nederlanders, aan al die miljarden wereldburgers, wie zijn degenen die onderdaan worden van deze koning? Wie zijn degenen die toegelaten worden tot het koninkrijk van deze koning? Dat beslist de koning. En al die kerkgangers die vandaag in de kerk zitten, wie wordt er toegelaten? Dat beslist koning Jezus. En van ons, zoals wij hier vanavond zijn, wie van ons wordt toegelaten tot zijn koninkrijk en wie van ons wordt buitengesloten, dat bepaalt koning Jezus. Stel dat dat zo zou zijn, gemeente, laten we die gedachte eens voor een ogenblik toelaten, hè. Stel dat dat zou zijn, dat Jezus u, jou, mij, zou buitensluiten. Stel dat dat zo zou zijn, dat Jezus zou beslissen dat wij straks de eeuwigheid moeten doorbrengen zonder God, zonder zijn liefde, zonder zijn genade, zonder zijn warmte, maar in de verlorenheid en de wanhoop en de godverlatenheid. Stel dat dat de huivering werkt. Wekkende werkelijkheid voor u, voor jou, voor mij zou worden. Wat zouden wij hebben om te protesteren? Niets. Want hij is de koning. Hij beslist. Dat is zijn koningschap. Zelfs daar aan het kruis. Terwijl die mensen spotten, als u dan de koning bent, staat boven zijn hoofd geschreven dat hij koning van de Joden is. En daarom, gemeente, die vraag kan bovenkomen, hè? Ja, waarom nou, hè? Waarom de ene wel en de ander niet? Waarom die ene moordenaar wel en de andere niet? Waarom is er zoiets als een uitverkiezing? Waarom sommige mensen wel en andere niet? Ik vind het niet eerlijk, zegt iemand. Ik vind het niet eerlijk. Als wij hem als koning zien, gemeente, dan leggen wij de hand op de mond. Want als hij koning is, beslist hij. Wij doen er daarom beter aan om vanavond in ons zacht te buigen voor deze koning. Koning van het kruis. Koning die onze bestemming in zijn hand heeft. Want het is zo verleidelijk, hè, om net te zijn zoals die mensen. Om net als zij te zeggen, als u dan de koning van Israël bent, kom van het kruis af en dan zal ik in u geloven. Ja, dat zeiden die mensen ook. Maar Jezus kwam niet af van het kruis, want een koning is niet gehoorzaam aan zijn onderdanen, maar vraagt gehoorzaamheid van zijn onderdanen. Ja, zeggen wij, als ik maar wist dat ik uitverkoren was, dan zou ik wel geloven. Ja, als ik maar dit wist, als ik... Dat is dezelfde lastering als van de mensen toen. Hij is koning. En hij vraagt van ons dat wij zijn koningschap erkennen. Dus gemeente, als wij vanavond naar de preek luisteren, is dit onze situatie. Dat van ons allemaal, zoals we hier bij elkaar zijn, dat onze eeuwige bestemming in zijn doorboorde, doorspijkerde handen ligt. En hij bepaalt waar wij de toekomst zullen zijn. Het is zo gemakkelijk om met zo'n koning je weg te vervolgen zoals al die mensen deden. Ze kwamen langs, ze wierpen een blik, ze schudden hun hoofd en ze gingen verder. Het is zo moeilijk, ja, het is zo moeilijk, om in deze man die daar aan dat middelste kruis hangt, om daarin de koning te zien. Weet u hoeveel mensen er waren die het zagen? Eén iemand. Eén iemand. Die moordenaar aan het kruis. Onze tweede gedachte. Zijn onderdaan. Ja, gemeente, er is toch iemand die in die gekruisigde meer ziet dan alleen maar, ja, een arm mislukt mensenkind. Er is één iemand die hem ziet als koning en dat is die ene moordenaar. Die begint daarover. Die aanvaardt hem dat hij koning is. Want die zal zeggen, denk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat ziet deze man, gemeente? Wat beseft hij? Wel, hij ziet ten eerste dit, dat er met de dood van deze man, die Jezus, dat er niet voorbij zal zijn. Want hij zegt, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dus die dood waar Jezus doorheen zal gaan, is voor hem de toegang tot zijn koninkrijk. Dat zagen die fariseeën niet. Dat zagen de voorbijgangers niet. Dat zagen die vrouwen niet. Dat zagen de discipelen ook niet. Niemand, behalve deze ene moordenaar. Hij beseft dat er achter de dood van Jezus de opstanding zal liggen. Dat er achter zijn dood het leven zal liggen. Dat er achter zijn dood het koninkrijk zal liggen. Dus dat is, gemeente, de moeite waard om daarbij stil te staan. We kunnen de moordenaar zien als een soort bekeringsverhaal. Om ons te richten op wat die man voelde en wat hij ervaarde en is gebeurde dit en toen voelde hij dat en toen zei hij dat en zo. En dan gaan we dat nog naast ons eigen leven leggen ook van zo gaat dat of zo moet dat. Maar voor we het weten zouden we de betekenis missen. Want ik geloof niet dat Lucas dit gedeelte heeft opgeschreven in de Bijbel om ons een bekeringsverhaal aan de hand te doen. Ook deze geschiedenis over de moordenaar gaat over de Heer Jezus. Gaat over het koningschap van Christus. En waarom wordt deze man genoemd? Omdat hij degene is die het koningschap van Christus inziet, erkent, beleidt en erop vertrouwt. En dan denk ik, als we daarbij stilstaan, dat we drie eigenschappen zien van deze onderdaan. Nou, laat ik ze gaan noemen en laten we afspreken dat we allemaal ons leven ernaast leggen of we dat herkennen. Want dat is dan toch ook wel waar, denk ik, dat die kenmerken in het leven en in de woorden van deze moordenaar ons gegeven zijn om duidelijk te maken hoe elke onderdaan van koning Jezus te kennen is. Ten eerste dit, gemeente, wat doet deze man? Hij erkent zijn rechteloosheid. Want hij zegt in vers 41, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Nou, dat is niet niets. Die man die hangt daar in de meest pijnlijke en de meest mensonterende straf die je krijgen kunt. De kruisiging. De kruisiging. Er zijn berichten bekend uit de eerste eeuw van Christus, van Cicero bijvoorbeeld. Die zegt, een Romein die wil een kruisiging niet zien. Die wil het woord niet horen. Die band dat de gedachte al uit zijn hoofd. Het kruis, zo verschrikkelijk. Dat is iets waar je in bijzijn van kinderen en niet over praat. Het kruis, dat is... Het kruis was een scheldwoord. In gebruik bij mensen van slecht allooi. Kruis. En deze man hangt hier aan het kruis. En hij lijdt helse pijnen. Maar hij zegt het rechtvaardig. Dit heb ik verdiend. En daarmee gemeente, zo mogen we het ook zeggen. Daarmee stopt die man met zelfrechtvaardiging. Het viel mij pas nog op. Er stond een berichtje in de krant over die man en die vrouw die, ik weet niet meer, 6 jaar, 8 jaar of nog wel meer jaar veroordeeld zijn. Vanwege enorm geweld dat zij hadden gebruikt, overvallen, mensen in elkaar geslagen. En zelfs die mensen waren nog bezig voor de rechter om zich te rechtvaardigen en de schuld bij anderen te leggen. Dat zit diep in ons, zelfrechtvaardiging. En dat is niet alleen die vrome manier van de fariseeën die zegt, kijk al mijn goede werken is. Maar zelfrechtvaardiging is ook dat wij klagen tegen de straf. En het te zwaar vinden. Deze man, gemeente, laat ik het nog eenvoudiger zeggen. Die erkent dat hij geen recht op redding heeft. En die beseft, als die man naast hem, als dat de koning is. En als die koning nee zegt tegen hem. Nee, geen toegang in het koninkrijk, dan is het nee. En dat aanvaardt hij. Dat accepteert hij. Hij heeft geen recht op behoud. De koning is koning en niet ik. De koning beslist en niet ik. Dus deze man, gemeente, die heeft ons eerste punt, zeg maar, van de preek goed begrepen. Het koningschap van Jezus. En dan stellen we de vraag aan elkaar en aan onszelf. Hebben wij dat ook? Of voelen wij de boosheid en de weerstand bovenkomen als Jezus u, jou, mij zou buitensluiten? Deze man aanvaardt het. Eerste kenmerk van de onderdaan van koning Jezus. Tweede kenmerk. Dat is, laat ik het zeggen en daarna leg ik het uit. Deze man aanvaardt, erkent de plaatsvervanging door Christus. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we moeten eens lezen wat die man zegt over de Heer Jezus. Hij zegt eerst in vers 40 tegen zijn andere medemoordenaar. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Ja, nou dat is zo. 3 kruisen, 3 mensen in hetzelfde oordeel. Ze hebben hetzelfde vonnis ontvangen, de kruisdood. Voor alle 3 gelijk. Maar wij, zegt hij, die 2 moordenaars, wij ontvangen strafwaardig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe kan dat? Hoe kan iemand in hetzelfde oordeel zijn en toch niets onbehoorlijks hebben gedaan? Als hij naar zijn eigen leven kijkt, is het antwoord duidelijk. In dit oordeel vanwege wat ik gedaan heb. En als ik kijk naar die andere moordenaar, is het ook duidelijk. In dit oordeel vanwege wat hij gedaan heeft. Maar die Jezus van Nazareth, in hetzelfde oordeel, dezelfde straf, dezelfde veroordeling ontvangen, maar toch niets verkeerds gedaan. Dus waar gemeente, we moeten er niet te veel een psychologisch verhaal van maken en proberen te achterhalen wat die man allemaal gedacht en gevoeld heeft. Maar dit is duidelijk. Als die Jezus koning is, is hij niet per ongeluk hier gekomen. Als die Jezus koning is, is er hier niet sprake van een complot of van een rechterlijke dwaling. Dit is geen vergissing of een mislukking. Dit moet iemand zijn die deze weg vrijwillig gekozen heeft. Niets onbehoorlijks gedaan en toch in ditzelfde oordeel terechtgekomen. Nou gemeente, dat is plaatsvervanging. In hetzelfde oordeel, hij hangt hier vanwege zonden, maar niet zijn eigen zonden. Hij moet hier gekomen zijn, hij moet hier lijden vanwege de zonden van anderen. Dat is plaatsvervanging. En deze moordenaar, die heeft daar iets van begrepen en iets van beseft, dat deze koning vrijwillig die weg gegaan is. Ik denk niet dat hij de woorden gehoord heeft die wij lezen in Johannes 10 vers 18. Maar misschien ook wel. We weten verder niks over het leven van die man. Johannes 10 vers 18, daar zegt de Heere Jezus: ik heb de macht om mijn leven af te leggen en ik heb de macht om mijn leven weer op mij te nemen. Dus Jezus heeft er zelf voor gekozen om hier te komen. Om zichzelf te geven voor anderen. In datzelfde oordeel te komen voor anderen. Dat is het tweede punt, gemeente. En ik denk, ik weet wel zeker dat dit een wezenlijk onderdeel is voor iedere onderdaan van Koning Jezus. Dat wij dat beseffen als het gaat over de dood van de Heere Jezus. Er is geen geloof, er is geen redding mogelijk als wij niet beseffen dat hij zichzelf gegeven heeft voor anderen. Een tijdje geleden had ik nog een gesprek met een paar mensen, onkerkelijk. En het ging over de Heere Jezus. Ja, waar moet je het anders over hebben als je een gesprek hebt met mensen? Dat gesprek moet gaan uiteindelijk vroeg of laat over de Heere Jezus Christus. En ze wilden wel erkennen dat het een bijzonder mens was geweest. Een groot voorbeeld. Een moreel mens, hoogstaand. Een leider, een profeet wellicht, een ziener. Maar hij had zich vergist. Hij had te veel van zichzelf gedacht. En Christen zegt nee, Jezus koos die weg voor anderen, plaatsvervangend. Tweede kenmerk van de onderdaan. En dan komt de derde gemeente, dan komt het derde kenmerk. Weet je wat er gebeurt in het hart van deze moordenaar? Als hij beseft dat Jezus daar hangt, niet voor anderen, dan komt er hoop in zijn hart en dan denkt hij, als hij daar hangt voor anderen, dan ook misschien voor mij. Als hij daar is voor anderen, dan misschien ook voor mij. Als deze koning zichzelf vrijwillig heeft overgegeven en dacht niet aan zichzelf, maar aan anderen, misschien wil hij ook denken aan mij. En dat is een vraag. Heren, denk aan mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij voor anderen, hij voor mij. Nou gemeente, dat is het derde kenmerk en ik zeg hier ook van, kent u dat, herken jij dat? Dat je weet wie je bent, dat was dat eerste punt, hè. Maar dat je ook weet wie de Heere Jezus is. En dat je mag komen tot die vraag: denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. En hij vraagt dan, gemeente, dat is het bijzondere, hij vraagt vrijmoedig om toegang tot dat koninkrijk. Wat is dat, hè? Ootmoedigheid, ik heb het niet verdiend, maar ook vrijmoedigheid, ik vraag er toch om. Nou, in het geloof horen die dingen bij elkaar. Deze man die beseft het en die beleidt het. Ik heb de hel verdiend, maar ik vraag om de hemel. Ik heb het oordeel verdiend, maar ik vraag om vrijspraak. Ik ben verloren, maar ik vraag om redding. Nou, dat is absolute dwaasheid voor iedereen die daar op het eerste gezicht zo naar kijkt. Maar tegelijkertijd, gemeente, is dit volkomen helder voor iedereen die weet wie Jezus Christus is. Voor iedereen die beseft dat Jezus hier gekomen is om zichzelf te geven voor anderen. En het ware geloof, dat zegt niet alleen anderen, maar ook voor mij. Is dat niet te vrijpostig? Is dat niet te vergaand? Nee, gemeente, deze man die gelooft hier, die komt tot de Heere Jezus, niet met een algemene vraag, maar voor zichzelf, moordenaar die die is. Denk aan mij. Deze machtige koning is ook een bewogen koning. Deze leidende koning is een plaatsvervangende leidende koning. En die man heeft het gezien. En we zien als we zo dat evangelie van Lucas doorlezen, hè, dat de Heere Jezus in zijn soevereiniteit, in zijn almacht, in zijn keuze voor zijn onderdanen, een voorkeur heeft voor dit slag mensen. Hier de moordenaar, de outcast, de verdoemde. Op een ander moment, een heidense hoofdman, in Lucas 7. Ook in Lucas 7, Maria die prostituee, waarvan de mensen zeiden, hoe kan dat als die wist wat voor vrouw het was? Lucas 8, die onreine vrouw, die bloedvloeiende vrouw. Zacchaeus de tollenaar. De mensen spuugden liever op hem dan dat ze hun geld aan hem gaven. Maar Jezus ziet die mensen en hij maakt ze tot zijn onderdaan. Gemeente, dat woord komt ook tot ons. Wie u of wie jij ook bent. Als je dit mag zien, mag je met vrijmoedigheid toegaan tot deze koning. Als je weet dat hij gekomen is voor anderen, mag je de vraag stellen. Ook voor mij? Als uw Heer Jezus denkt aan anderen, denk ook aan mij. Zijn onderdaan, onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn macht. En eigenlijk, gemeente, zou ik hier het, ja, laat ik het maar gewoon doen, het Griekse woord noemen voor koninkrijk, dat is basileia. En eigenlijk is dat woord, dat Griekse woord koninkrijk, nog meer de macht, de heerschappij, de uitoefening van het koningschap. Kijk, als wij het over het koninkrijk hebben, dan denken we aan Koninkrijk de Nederlanden, en we zien de kaart al voor ons, dat is het gebied van Nederland, zo ziet het eruit, dat is koninkrijk. Maar als de Bijbel het over het koninkrijk heeft, moeten wij niet aan een gebied, aan een plaats denken, maar aan de uitoefening van het koningschap. Het koninkrijk is de macht van de koning die hij uitoefent en die hij gebruikt. Dus daarom onze derde gedachte, zijn macht. Zijn gebruikmaking van zijn macht als koning. En hoe doet hij dat, gemeente? Hoe zien wij in dit gedeelte dat hij die macht heeft en zijn koninkrijk, zijn koningschap gebruikt? Wel, hij zet die poort voor die moordenaar wijd open. En hij zegt het tegen die man, heden zult gij met mij in mijn koninkrijk zijn in het paradijs. Dus daar zien we zijn macht. Hij doet het. Hij heeft de macht de deur te openen. Hij heeft de macht de deur te sluiten. Maar hier gaat de deur wijd open. Ik heb Calvijn erop nageslagen, gemeente. Verklaring van Calvijn. En laat ik drie citaten doorgeven die Calvijn bij dit gedeelte zegt. Drie waardevolle en mooie en belangrijke uitspraken. Ten eerste dit. Niemand die in doodsnood zijn ziel met een waardig geloof aan Christus aanbeveelt om behoud, zal lang behoeven te wachten. Niemand hoeft lang te wachten. Hoe lang wacht je al? Hoe lang bid je al? Hoe lang zoek je al? Hoe lang denk je dat je nog moet blijven bidden en moet blijven vragen? Ja, God is het toch niet verplicht? Nee. Dat hebben we gehoord in onze eerste gedachte, gemeente. God is het niet verplicht. Maar is het ook niet verplicht om u lang te laten wachten? En dat doet hij ook niet. Niemand die in doodsnood zijn ziel aan Christus aanbeveelt, zal lang behoeven te wachten. Dus als u of jij hier vanavond bent, en je voelt je leeg en je voelt je verloren, en je beveelt je ziel en je hele leven aan de koning van het kruis aan, hoef je niet lang te wachten. Dan ga je straks de kerk uit met het woord van Jezus Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de macht van de koning. Nog een uitspraak van Calvijn. Het leidt volstrekt geen twijfel of Jezus is bereid om allen die tot hem vluchten zonder uitzondering in zijn koninkrijk op te nemen. Kijk, die eerste gedachte, ik weet het ook wel, gemeente, hè? Als je die eerste gedachte tot je laat komen, hè, zijn koningschap. Jezus sluit de deur of hij opent de deur. Jezus verkiest of verwerpt, ja. Laten we staan. Maar het is geen willekeur, hoor. Het is geen willekeur. Want Jezus is bereid om allen die tot hem vluchten, zonder uitzondering in zijn koninkrijk toe te laten. Als we alleen maar zeiden dat Jezus koning was, dan zeiden we al heel veel. Maar we zeggen er nog wat bij, gemeente. Hij is een bewogen koning. Hij is een bewogen koning. En allen die tot hem gaan, neemt hij in zijn koninkrijk op. Derde uitspraak van Calvijn. Die moordenaar, zegt Calvijn, die keek om zich heen en die zag alleen maar reden tot wanhoop. Ja, zijn eigen leven dat vergeleed nog een paar uur. En die man naast hem gekruisigd, uitgelachen en bespot, even vastgenageld als hij zelf, even stervend als hij zelf. Bebloed en naakt en met een doornenkroon. Alleen maar reden tot wanhoop. Maar, zegt Calvijn, deze man ging al zo gemakkelijk ten hemel in, toen hij Jezus als de gekruisigde aanzag. Hoeveel te meer, zegt Calvijn, zal Christus ons de hand toereiken, nu hij de dood overwonnen heeft en in de hemel gezeten is. Ja, gemeente, als de Heere Jezus als de zwakke, de lijdende, als de stervende borg al zoveel macht had, hoeveel te meer nu hij is opgestaan. Hij zal ons vast en zeker de zaligheid geven. Want dat lezen wij hier, dat de Heere Jezus die man antwoordt. Jezus zei tot hem, vers 43, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waarom gebruikt de Heer Jezus het woord paradijs? Paradijs komt trouwens in het Oude Testament niet voor. Wij denken meestal aan Genesis 1 en 2. Dit paradijs wordt in het Nieuwe Testament gebruikt in het Joodse denken voor de toekomst van de rechtvaardigen. Je had de Sheol, de hel, voor de onrechtvaardigen en de goddelozen. En je had het paradijs voor de rechtvaardigen. Wie zijn de rechtvaardigen? Nou ja, die moordenaar niet natuurlijk. Ja, zegt Jezus. Moordenaar, je bent rechtvaardig. Hoe kan dat? Hij wordt rechtvaardig verklaard. Door de koning. Door de Heere Jezus. Onmiddellijk. Heden. Vandaag. Vandaag zegt de Heere Jezus. En dat is voor ons belangrijk, gemeente. Als wij hier zien wat deze moordenaar ontvangt. Wat kon die man, nu aan de Heer Jezus aanbieden? Wat kon hij er nu tegenover plaatsen? Wat kon hij zichtbaar maken van zijn toewijding? Nou, helemaal niets. Hij kon niet zeggen, Heer Jezus, ik zal u dienen al de dagen van mijn leven. Hij had geen dagen meer. Hij had nog een paar uur. Ik zal voor u leven in toewijding en heiligmaking. Hij kwam aan heiligmaking niet meer toe. Zijn leven was voorbij. Maar toch werd hij gered. Hij kon niet zeggen, ja Heer Jezus, ik ben een kruimeldief. Want hij was geen kruimeldief, hij was een moordenaar. En toch werd hij gered. Maar had hij dan niet nog een lange weg te gaan? Nee, gemeente, hij hoefde geen lange weg te gaan. Hij stelde zijn vraag. En hij kreeg onmiddellijk antwoord. En hij kreeg de belofte voor heden. Vandaag. Als we het al hebben over een lange weg, dan moeten wij kijken naar Jezus. Die de lange weg gegaan is, uit de hemel neergedaald is, al die jaren hier op aarde geleefd heeft. De worsteling in Gethsemane achter zich heeft gehad. De weg gegaan langs Pilatus. De weg van kruisiging. Jezus is die weg gegaan. Hij heeft het kruis gedragen op zijn kapotgeslagen rug. Hij is aan dat kruis genageld en daar hangt hij. Waarom, gemeente? Om daar, in die laatste paar uren van zijn leven, die moordenaar te ontmoeten. Jezus is de lange weg gegaan. Opdat hij de levensweg zou kruisen van die moordenaar. En daar vindt het leven van die moordenaar zijn bestemming. Zijn vervulling. Zijn verloren leven. Zijn lege leven. Zijn zondige leven. Rechtvaardig tot de straf gebracht. Maar ook het hoogtepunt van zijn leven. Heel zijn leven krijgt betekenis. In dat woord dat hij te horen krijgt. Moordenaar, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En zo, gemeente, krijgt ons leven zin. Betekenis, diepte, in welk moment? In dat ogenblik dat Jezus tegen ons zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. In mijn koninkrijk. Onder het getal van de rechtvaardigen. Heden, vanaf vandaag. Mag dat voor u, mag dat voor jou. De dag van je leven zijn. Hebt u dat woord ooit gehoord? Of mag u het nu horen? Wat voor leven heb je achter je? Wat is de zin van je bestaan? Waar leef ik voor? Misschien wel voor dit moment. Dat je dit woord zult horen. Dat de Heer Jezus tegen je zegt. Als je diezelfde vraag gesteld hebt en nu stelt, Heere Jezus, koning van het kruis, denk aan mij. Dan klinkt het antwoord van de Heere Jezus, heden, vanaf nu, zul je met mij in het paradijs zijn. De moordenaargemeente had geen tijd. Om nog eens goed na te denken en alles te overwegen. De moordenaar had geen tijd om te wachten en om zijn vraag uit te stellen. De moordenaar had geen tijd om zijn hulpgeroep uit te stellen. De moordenaar had geen tijd om te zeggen, ik ben er nu nog niet aan toe. Hij had die tijd niet. U ook niet. Jij ook niet. Uitstel kan niet. Waarom niet? Omdat de dood zo dichtbij is. Waarom niet? Omdat de zaligheid zo dichtbij is. Omdat hier de Heere Jezus aanwezig is. In zijn evangelie. In zijn woord. En als deze koning van het kruis. Als we hem niet willen dienen. Als we hem niet vragen om zijn genade. Ja gemeente, dan blijft er niets meer over. Hoe dichtbij is de dood? Hoe dichtbij is de zaligheid? Hoe dichtbij is onze zaligmaker gekomen? En het is waar, van alles wat wij hier op aarde hebben, gemeente, van alles wat wij bezitten, bezitten we één ding niet. Één ding niet. En dat is ons eigen leven. Dat is niet ons bezit. Dat ligt in de handen van deze koning. Hij beslist over uw toekomst, over jouw toekomst, over mijn toekomst. Als hij de poort sluit, is het gesloten. Als hij de poort opent, is het open. En hij opent die poort voor ieder die zegt: denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Amen. Wij zingen dat Psalm 25, het derde vers. Laten wij danken en bidden. Heren, wij komen tot u als de koning van deze wereld, de overste van de koningen der aarde. En dan ligt ons lot, o Heer Jezus Christus, in uw handen. Geef dat wij zijn, mogen zijn als deze moordenaar, die met de vrijmoedigheid en de ootmoedigheid van het geloof zich tot u wende. O Heer, geef dat dit evangelie van de gekruisigde Christus het geloof in onze harten verwekt, door de werking van uw Heilige Geest. opdat ook wij ons tot u zullen wenden, voor het eerst, of Heer. Heren, wij belijden u dat wij zo makkelijk aan u voorbij leven, dat wij niet zien in deze koning en niet geloven dat hij koning is. Geef, Heren, dat wij het zien en als onderdaan van hem mogen leven. En als het eenmaal sterven wordt, dat wij mogen ingaan in dat paradijs. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van het plaatsvervangende offer van onze Heer Jezus Christus. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Help ons in ons werk. Zegen ons daarin. Spaar ons in het leven. En breng ons volgende week weer samen in uw huis. Onder uw woord. Onder uw evangelie. Heb dank, Heere God, voor wat wij vanavond uit uw hand ontvingen. Geef dat wij uw woord meedragen als een woord voor ons persoonlijk in ons hart. We bidden en danken dit in de naam van onze koning, de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we zingen op Psalm 89, vers 8. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8. Geef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.